Rest mij hier en daar, voor de tijd die wij hebben, enige versen nog te noemen waar in het algemeen over het christelijke leven gesproken wordt. En dan neem ik de draad op bij bijvoorbeeld dus 2 Korinthe 6, vers 1, waar de apostel schrijft aan de Korintiërs: en wij als medearbeidende bidden u ook dat gij de genade Gods niet te vergeefs moogt ontvangen hebben. Dat kan dus ook, dat men de genade Gods te vergeefs ontvangt. Men ontvangt hem wel. Men wordt er ook weliswaar door wedergeboren. God geeft nieuw leven. Maar hier gaat het om de praktische uitwerking daarna van diezelfde genade in het leven van de gelovigen. En helaas blijkt dat dan dikwijls toch velen die genade Gods wel degelijk te vergeefs hebben ontvangen. Ijdel namelijk. Men heeft genade ontvangen, maar in de praktijk van het leven werkt het niet. En de apostel haalt in verband met die genade Gods ook een tekst aan uit Jesaja 49. Want hij zegt: in de aangename tijd, dat is de tijd der genade. Zodra je dat naar het Grieks vertaalt, aangename tijd, ontstaat dus de tijd der genade. Het aangename. Weet je nog? Aangenaamheid. In de aangename tijd, in de tijd der genade, heb ik u verhoord. En in de dag der zaligheid, dat is dus de aangename tijd, heb ik u geholpen. Ziet, nu is het de wel aangename tijd. Ziet, nu is het de dag der zaligheid. En terwijl wij lezen in die dag der genade en deze genade hebben ontvangen, schrijft de apostel in vers 3, wij geven geen aanstoot in enig ding, opdat de bediening niet gelasterd worden, maar wij als dienaars van God maken onszelf in alles aangenaam, genadig, maken onszelf in alles aangenaam, in vele verdraagzaamheid dus, hè? Hoort bij genade. In verdrukkingen, in nood, in benauwdheden, in slagen, in gevangenissen, in beroerte, in arbeid, in waken en vasten, kortom een hele lange lijst. Maar de apostel zegt niet: het is nu de dag der zaligheid, het is de dag der genade. Dus wij houden ons aan de 10 geboden. Niets van dat alles. Integendeel, wij geven geen aanstoot in enig ding, opdat de bediening niet gelasterd worden. Het heeft niks te maken met wat wel of niet mag. Het heeft te maken met het goede doel. Het heeft te maken met het werk Gods, dan wel de uitwerking van de kracht Gods, namelijk de kracht der genade in onze levens. En dus, wij als dienaars van God maken onszelf in alles aangenaam. Zo zouden wij ons gedragen, zegt hij. Het heeft niks met wetten of met regels te maken, hoewel je het regels kunt noemen natuurlijk bij gelegenheid. Maar het gaat om heel andere beginselen. Het gaat om de uitwerking van de genade Gods, die wij zouden prediken, maar ook zouden toepassen in ons eigen leven. Daarna sla ik even om en kom ik terecht in 2 Korinthe 9, waar de apostel de collecte van harte aanbeveelt. Ben ik nou te laat? Geloof het wel, hè? Dan praat het wat makkelijker voor mij. 2 Korinthe 9... Daar staat ook de beroemde tekst die u allemaal kent uit de bekende rondzendbrieven. In het jargon heten ze gewoon bedelbrieven. Voor de insiders, hè. Voor degene achter de schermen heten dat bedelbrieven. Het allitereert ook leuk. Maar het heet dan rondzendbrieven. En dan staat er altijd wel een keer in: want God heeft een blijmoedige gever lief. En dat is dus deze tekst. Die staat echt in de Bijbel. Ja, hier staat hij dus, hè. God heeft een blijmoedige gever lief. Paulus was bezig met een inzameling ter wille van de gemeente, de christengemeente in Jeruzalem in die dagen. God heeft een blijmoedige gever lief. En dan vers 8. En God is machtig alle genade te doen overvloedig zijn in u. Niet wet dus. God is machtig alle genade te doen overvloedig zijn in u. Opdat gij in alles, te allen tijd, alle genoegzaamheid hebbende, tot alle goed werk overvloedig moogt zijn. En als ik dus wat tussenzinnetjes en bepalingen weglaat, staat er: en God is machtig alle genade te doen overvloedig zijn in u, met als resultaat dat u tot alle goed werk overvloedig moogt zijn. Het idee is dat de genade zodanig in ons werkt dat het in ons en door ons zogeheten goede werken genereert of opwekt. Want goede werken zijn weliswaar volstrekt bijbels, maar het zijn niet werken der wet, maar werken des geloofs, zo worden ze bij gelegenheid genoemd, of anders werken der genade. Het is wat de genade bewerkstelligt in ons. En voor de goede orde, goede werken, voor zover die genoemd worden, in ieder geval in het Nieuwe Testament, zijn werken die tot uiteindelijk doel hebben de heerlijkheid Gods. Zogeheten praise is dat eigenlijk, hè? Maar dan binnen Bijbels verband. Tot eer van God. Werken, ja. Maar ze komen niet voort uit opgelegde wetten, ze komen voort uit dat wat in het hart van de gelovigen woont. En daar woont de Geest Gods, het Woord Gods, of gewoon de genade Gods. Tot alle goed werk overvloedig was de bedoeling. En daarna stel ik vast dat wij weer een bladzijde omslaan, terechtkomen in 2 Korinthe 12, vers 9, in het voorbijgaan dan even, want daar staat in vers 8 dat verhaal dat Paulus 3 maal had gebeden en dat tot hem werd gezegd in vers 9, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus, maar dat is die genade, omdat de kracht van Christus in mij wonen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolging, in benauwdheden, om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Zeg dat maar tegen dokter Schuller. Maar dat hoor je daar niet. Dat is een aspect van de Bijbelse boodschap dat niet populair is. Maar niettemin, dat is 100% Bijbels. Niet het vermogen van de mens, niet het optimisme van de mens, zeker niet de kracht van het positief denken van de mens. Dat vind je in de Bijbel niet. Integendeel, het is de kracht van Gods genade, de kracht van het woord Gods dat in onze harten woont, die deze dingen zou uitwerken. Maar in de wereld brengt dat met zich mee zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen. En de apostel draait het zelfs om en zegt niet dat ik dat verdraag alleen maar. Hij zegt, ik roem daarin. Want juist dan, als ik zelf zwak ben, doet God zijn werk. In ons en door ons. Want de kracht Gods en niet de kracht van de evangelist of de apostel of de zendeling zou geopenbaard worden, maar de kracht Gods zou openbaar worden. Ondanks de mens juist. Dat is genade. In ieder geval naar Bijbelse begrippen. En weer sla ik een bladzijde om en dan ben ik in Galaten 1 in de aanhef van deze brief tegen het Gallische streven, dat in Galatië dus, om onder de wet te leven. De apostel opent de uiteenzetting in vers 6 met, ik verwonder mij, dat begrijp ik nou helemaal niets van, ik verwonder mij dat gij zo haast van degene, dat wil zeggen dat gij zo hard wegloopt, van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft. Dat is God dus. Want wij als gelovigen zijn in de genade van Christus door God geroepen op grond van geloof. Maar hij zegt, ik verwonder mij dat gij zo haast van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander evangelie, daar er helemaal geen ander evangelie is. Ik zal u de woorden van mijn vader nog een keer herhalen. Toen was hij ook zwak en lag in het ziekenhuis en ik stond aan zijn bed. En hoe het kwam, weet ik niet meer, maar hij zei, Ab, ik weet wel dat er mensen zijn die de leer van de genade Gods misbruiken voor hun eigen liederlijke levenswandel, maar, zei hij, wij hebben geen andere boodschap. Daar kunnen we niks aan doen. Als het misbruikt wordt, daar kunnen we niks aan doen. Dat leren wij ook niet. Maar de boodschap van de overvloedige rijkdom van Gods genade, dat is de Bijbelse boodschap. En wie het misbruiken wil, ja, jammer dan, maar dat is onze schuld niet. En ik herinner mij bovendien een uitspraak van een ander, dat was een Amerikaan, wiens naam ik vergeten heb. Die zei ongeveer dit, die zei, en hij sprak of schreef aan degene die geacht wordt het evangelie te prediken. Die schreef, als u het evangelie gepredikt heeft, als u de leer van Gods genade gepredikt hebt, zonder dat iemand het verkeerd begrepen heeft, dan hebben u het nog nooit goed gedaan. En hij bedoelde dus, ik weet niet meer hoe het precies geformuleerd was, was bovendien het Engels. Hij bedoelde dus, als men het nog nooit misverstaan heeft en de conclusie getrokken heeft van, oh, is de genade zo groot, dus ik kan alles doen zonder dat me dat kwalijk genomen wordt van God. Hè? Laat ons de zonde doen, opdat het goede daaruit komen. Kortom, opdat de genade steeds overvloediger worden, zoals vermeld in Romeinen 3, meen ik, en op nog een paar plaatsen. Die man die zei, als je het evangelie gepredikt hebt, en men heeft het nog nooit zo uitgelegd, heb je het nog nooit op bijbelse wijze gebracht. Ik zeg het liever niet na, maar ik vond het een heel sterke opmerking. Ik vond het ook een heel mooie opmerking. Zo is het ook. Er is geen andere boodschap. Er is geen andere evangelie. En Paulus zegt, daar begrijp ik nou niets van. Je bent geroepen door de genade Gods, door de genade van Christus. Het is nauwelijks gebeurd of je begeeft je tot, je wordt overgebracht tot een andere evangelie. Maar er is helemaal geen andere evangelie. Er is geen andere blijde boodschap, genadige boodschap. Maar, zegt hij, er zijn sommigen die u in beweging brengen, u ontroeren en het evangelie van Christus willen verdraaien, willen verkeren. En daarna zegt hij, doch al ware het ook dat wij of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigde buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. En Paulus zegt meteen, gelijk wij tevoren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom, indien u iemand een evangelie verkondigt buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. Waarmee de apostel een vloek uitspreekt over degene die dus de wet predikt in plaats van de genade Gods. En ik weet niet hoe u het uitlegt, maar later in deze brief zegt hij, ach, werden zij maar afgesneden die u onrustig maken. Want God zal ons rust geven namelijk. En de prediking van de wet is altijd een prediking die onrust tot gevolg heeft. Ja, behalve daar waar men er inmiddels immuun voor geworden is en het toch niet meer uitwerkt. Maar rust komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn van dat juk dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen. En ik, zei de Heer, zal u rust geven. Niks meer te dragen. Maar dat is waar het over gaat. Het is maar één boodschap. Evangelie van de genade Gods. En daar zou men inderdaad bij blijven. Daarna sla ik weer even om naar Galaten 5. Dat begint met, sta dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. Vrij van de wet namelijk. U weet wel, dat lied dat men jaren geleden al uit de bundel van Johannes de Heer geschrapt heeft. Vrij van de wet. Omdat men het niet meer wenselijk vond, kennelijk. Of omdat misschien niemand het meer zong, omdat toch niemand het meer begreep. Maar het was wel degelijk de prediking van Johannes de Heer. En van de Bijbel. Vrij van de wet, o vreugdevol, bij de boodschap, evangelie, o vreugdevol leven. Precies. Sta dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. Dat heeft de Heer zelf gedaan. En word niet wederom met het juk der slavernij, juk der dienstbaarheid, bevangen. Of gewoon gevangen. En dan vers 2, zie ik Paulus zeg u, zo gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn. De term besnijden ter aanduiding van het leven onder de wet uiteraard, zoals in de Bijbel gebruikelijk. Dan zal Christus u niet nut zijn. En nog een keer, ik betuig wederom aan ieder mens die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is de gehele wet te doen. Daar heeft men het volgende op gevonden. Men heeft uitgevonden dat we hoeven ons niet te laten besnijden, maar te laten dopen, want de doop is in de plaats van de besnijdenis gekomen. Dat is een mooie vluchtmethode. He, dat is goed bedacht, hè? Alle respect. Nee, het staat niet in de Bijbel. Echt niet. Ik weet wel waar het wel staat, maar het staat niet in de Bijbel. De doop in de plaats gekomen van de besnijdenis. De doop is niet in de plaats van de besnijdenis. Doop en besnijdenis beelden trouwens allebei hetzelfde uit. Namelijk wedergeboorte. Men zou besneden worden door een ander. Men zou gedoopt worden door een ander. Men zou verzoend worden namelijk met God door een ander, door iemand anders. Men zou leven ontvangen van iemand anders. Dat is wat het uitdrukt. Maar besnijdenis zelf, als een van de belangrijkste aspecten van de wet, en eventueel als men de doop ziet als onderdeel van de wet, geldt precies hetzelfde. Als men dat denkt, dan is men schuldenaar de gehele wet te doen. En dan staat er eerst in vers 2, Christus zal u niet nut zijn. En vers 4, Christus is u ijdel geworden. In beide gevallen betekent het dus dat Christus in het leven van zo iemand, christen of geen christen, in de praktijk niks betekent. Hebben ze u wel eens gevraagd, wat betekent de Heer Jezus Christus voor u? Niet wat betekent uw geloof voor u? Wat betekent uw godsdienst voor u? Allemaal die wazige begrippen, wat betekent de Heer Jezus Christus voor u? Hoe ver komt u dan? Of houdt het al gauw op met de gedachte van, nou ja, hij is voor mijn zonden gestorven. In een heel gunstig geval, nou, hij is ook voor mij opgewekt. Maar dat is niet de vraag. Wat betekent hij nu voor ons, vandaag, voor u en mij? Wat doet hij dan in uw en mijn leven, nu? En als u onder de wet leeft, is het antwoord, er is maar één antwoord, al het andere is toch gelogen, er is maar één antwoord, niks. Dat is wat de schrift zegt. Christus is u niet nut, Christus is u ijdel. Paulus ontkent niet dat er gelovige mensen zijn, dat er broeders zijn, heiligen of hoe ze maar genoemd mogen worden in de aanhef van de brief, wellicht broeders in elk geval. Maar of het in de praktijk wat uitwerkt, of de praktische betekenis heeft voor een praktische geestelijke leven, wat er maar wezen mag, ja, dat is de vraag. En wet betekent niks. Wet is een bediening des doods. En het dienen van de wet is ook dood. Dus het loon, de bezoldiging daarvan hebben wij gelezen in Romeinen 6. Wat betekent de Heer voor ons? Nou, sommigen begrijpen dat hij toch wat moet betekenen, dus dan krijg je antwoorden als, nou, hij helpt mij bij het oversteken en bij mijn examens en om een baan te vinden en dat soort dingen meer. Die vage dingen die je helemaal in de Bijbel niet terug kunt vinden. Als het goed is, hij is ons leven. Hij vult ons leven. Hij verandert ons denken. Hij maakt ons vrij van elke vorm van slavernij. Al is het religieuze slavernij, hij maakt er ons vrij van. Dat meen ik echt. Dat is wat de Bijbel zegt. De Heer Jezus zelf zei, indien gij bij mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen en gij zult de waarheid verstaan. Heel impopulair in het algemeen in het christendom, waarheid verstaan. Want dat blieft men niet, waarheid verstaan. Maar niettemin, staat in de Bijbel, zal de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrij maken. Je kunt je wel vrijgemaakt noemen, maar of je het ook bent, dat is een heel ander verhaal. Ja, bijvoorbeeld dan maar, hè. Kunt je wel gedoopt noemen, maar is dat ook zo in de praktijk? Heb je ander leven ontvangen? Is het oude afgelegd en is alles nieuw geworden? Kun je wel hervormd noemen, maar ben je ook hervormd door de vernieuwing van uw denken? Romeinen 12, vers 1 en 2. Ik heb het net niet gelezen, omdat ik het zo vaak lees op deze plaats. Kun je wel zo noemen, maar dat betekent niks. Het gaat om de realiteit in leven en dus in de eerste plaats in het eigen denken. Bent u vrij? Wat gebeurt er als ze wat lelijks over u zeggen? Bent u vrij? Dus u bepaalde beslissingen in het leven moet nemen. Wat zegt u dan? Wat denkt u dan? Hoe zou ik het moeten doen? Wat zullen ze ervan zeggen als ik dit doe? Of wat zullen ze zeggen als ik dat doe? Ben u vrij? Wie bepaalt uw leven? Het woord Gods, de genade. Is dat onze kracht? Of is onze kracht gelegen in onze natuurlijke aanleg, onze opleiding, ons milieu of wat er maar wezen mag? Om van de schoonfamilie dus maar weer te zwijgen voor de gelegenheid. Niet waar? Daar ja, bij wijze van spreken hoor. Ik heb een heel aardige schoonfamilie. Ja. Waar dat ze die genade verstonden. Zo gij u laat besnijden is Christus u niet nut. Gij zijt van de genade vervallen. Het ergste is, men kiest er nog voor, bewust. En als een predikant het lef heeft genade te prediken, dan wordt hij van de kansel gehaald, omdat het zomaar niet gaat. Hij hoort te zeggen, De genade Gods is verschenen aan alle mensen. Als je maar niet het lef hebt om het aan te nemen, want dat recht heb je niet. Dat moet hij zeggen. En dat wordt ook meestal gezegd. Als het al gezegd wordt, als al over genade gesproken wordt. Ja, ik bedoel niet bepaalde kringen in het bijzonder, ik bedoel helemaal in het algemeen. Van uiterst links tot uiterst rechts kom ik precies hetzelfde verschijnsel tegen. Altijd maar weer. Genade is onbekend. Niettemin, het is de enige Bijbelse boodschap. Er is geen ander evangelie. En ik lees verder, vers 5, want wij verwachten door de geest, uit het geloof en niet uit wet. Wij verwachten door de geest, uit het geloof, de hoop der rechtvaardigheid. Dus wij verwachten gerechtvaardigd te worden uit het geloof en door de geest. Want in Christus Jezus, let op dat er gesproken wordt over gelovigen, over degenen die in Christus Jezus zijn. In Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit. En dus wet of geen wet maakt niks uit. Maar het geloof heeft enige kracht. Het geloof door de liefde werkende. Er komen toch werken dus. Maar hier voortkomend uit het geloof, dan wel voortkomend uit de kracht van Gods genade. En als beeld gebruikt dan de apostel een weinig zuurdeesem, vers 9, een weinig zuurdeesem verzuurt het gehele deeg. Maar ja, dat soort uitdrukking heeft men krachteloos gemaakt door te zeggen dat zuurdeesem een beeld is van het evangelie. Maar dat is niet zo, zuurdeesem is een beeld van valse leer. Dat in het bijzonder en meer in het algemeen van zonde. Dat is zuurdeesem, bederf. Dat is wat hier besproken wordt. Een klein beetje wet introduceren in het leven en denken van gelovigen heeft bijna onvermijdelijk tot gevolg dat men de genade volkomen, maar dan ook volkomen kwijtraakt. Als praktisch beginsel in elk geval. En dat is waar de apostel hier in deze verse voor waarschuwt. Ik lees nog de laatste verse van deze brief uit Galaten 6, waar de apostel schrijft in vers 14. Nee, eerst in vers 12. Toch maar. Ik heb nog geen tijd eigenlijk, maar vooruit. Vers 12. Waar staat, al degenen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, al degenen die als nette mensen door het leven willen gaan en dat willen laten zien aan anderen, die noodzaken u besneden te worden en die noodzaken u onder de wet te leven. En ze doen dat alleen opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden. En gelovigen werden vervolgd. Maar dat was bepaald niet omdat zij wet predikten. Integendeel. Prediken van wet is voor de wereld als zodanig acceptabel. Daarom is religie in het algemeen voor de wereld acceptabel. De een heeft zus een religie, een godsdienst, en de ander heeft zo een religie. En of je dan Mohammedaan bent of boeddhist, de voet allemaal mee eten mag, of christen, als je maar een geloof hebt, heet zoiets. Abusievelijk, want het is geen geloof natuurlijk. Nee, het is godsdienst. Paulus zegt hier, weet je waarom ze de wet prediken? Om niet vervolgd te worden. Om een schoon gelaat te tonen naar de mensen, of dat zijn net de mensen, die hebben goede leefregels en proberen zich daaraan te houden. Het lukt ze niet helemaal, maar je kunt zien dat ze hun best doen. Dat wordt geaccepteerd. Maar de Bijbelse boodschap is de prediking van dat één voor allen gestorven is. Omdat in de mens zo zonder meer geen goed woont. En al wat wij zijn of hebben voor God, danken wij aan de overvloedige rijkdom van Gods genade. Kijk, dat is een boodschap waarvan hoofdstuk 1 zegt, dat is een boodschap niet naar de mens. Wat wij prediken is dat in de mens geen goed woont. En daarom worden wij vervolgd, eventueel. En naarmate dit gepredikt wordt, wordt men nog steeds vervolgd, kan ik u rustig zeggen. En daarom wijkt men daarvan af. Dan begint men wet te prediken. Maar daarmee wordt het kruis van Christus, en daarmee dus in het bijzonder zijn lijden en dood als het ware ontkend. Want als de dood van de Heer Jezus het hart is van het evangelie, ik prefereer te zeggen zijn opstanding is dat na zijn lijden en dood overigens, Maar waar dat het hart is van het evangelie, zou dat gepredikt moeten worden. Maar dat is nou juist het grote struikelpunt. En als je de mensen predikt, als je maar positief bent, positief denkt en eventueel God ter hulp roept in gebed enzovoorts, dan komt het allemaal wel goed. Dan heb je een tent vol. Nou, wat heet een tent, zeg? Volle kerken, volle zalen. Absoluut. Maar als je predikt dat in de mens geen goed woont, dat alle gezondigd hebben, de heerlijkheid Gods derven en dus overgeleverd zijn aan de genade Gods, ja, dan zit je verkeerd voor de wereld, omdat het niet strelend is voor de mens, integendeel. En de prediking is dus dat er voor de mens niks anders op zit dan zich te onderwerpen aan een God die inderdaad genadig en barmhartig en goede tier is, maar de mens wil zich niet onderwerpen. En daar zit het echte probleem. En als je het predikt, zul je vervolgd worden, zegt de Bijbel. Niet ik, zegt de Bijbel. Daarna lees ik verder in vers 14. Maar het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door welke de wereld mij, voor mij, gekruist en dus dood is, en ik gekruist ben der wereld. Ik ben dood voor de wereld. Je hebt er met die wereld niet van doen. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit, nog oude schepping, maar dat staat er niet, maar dat staat wel, maar een nieuw schepsel. En zoveel als ze naar deze regel wandelen, dat is regel. Als je zegt, maar ik moet een regel hebben, dit is een regel, leefregel, praktische leefregel. De regel is dat wij der wereld, der wet en der zonde gestorven zijn. En andersom dat de wereld ons gestorven is. Dat wij nieuwe schepselen zijn in Christus en dus feitelijk in deze wereld niet thuis horen en daarom om die reden ook leven onder andere beginselen. Of andersom, wij leven volgens andere beginselen, namelijk niet wet, maar genade, en daarom horen we in deze wereld niet thuis. En zoveel als er naar deze regel zullen wandelen, over hen, over dezelfde zal zijn, vrede, shalom. Shalom. Echte vrede is er alleen daar, waar de wet niet heerst, maar waar genade heerst. Ik wil hem maar uitleggen, dus als je als Jood onder de wet leeft en je roept elkaar toe shalom, dan kun je het net zo goed laten, want dat komt nooit. Wet is strijd. En Paulus zegt, nee, strijd de goede strijd, de strijd des geloofs. Zoveel als ze naar deze regel zullen wandelen, dat in Christus nog besnijder is, nog vooruit enige kracht heeft, maar alleen een nieuw schepsel. Zoveel als ze naar deze regel zullen wandelen, over dezelfde zal zijn vrede en barmhartigheid. Want, en ik weet ook dat wat ik nu ga zeggen zeer omstreden is officieel, maar ik zeg het toch. Want degene die naar deze regel wandelen, de regel van die nieuwe schepping, die regel van de genade, de heerschappij van de genade Gods, die zijn Israël. Dat is wat hier staat. En als je het weg wil redeneren, dan kan gerust hoor, doe maar. Sorry, maar ga ik nou toch verder niet op in. Maar wat de apostel zegt, is niet degene die onder de wet leven zijn Israël, degene die onder de genade leven, die horen naar het woord Gods. En met het mond beleiden en met het hart geloven, Romeinen 10 en Deuteronomium 30. Dat is Israël. Gelovig. Dat is het volk Gods en dat is het enige echte Israël. Weliswaar niet naar het vlees. Uit 1 Korinthe 10 ziet Israël dat naar het vlees is. Maar wel degelijk Israël naar de geest en daarom het enige echte. Dat is het verhaal. En wie zegt dit? Wie schrijft dit? Wie schrijft dit? Paulus van Joodse huizen, uitgebreid en met grote nadruk van Joodse huizen. En die zegt, Israël, echte Israëliet, is iemand die niet onder de wet leeft, maar onder de genade Gods. Waarin besnijder is, nog vooruit aan de orde is, maakt allemaal niks uit, integendeel. Dat is het enige echte Israël. En dat is nu zo, en dat zal straks, voor alle duidelijkheid voor sommigen onder ons dan, dat zal straks na de opname van de gemeente precies hetzelfde zijn. Dat het mag dan zo zijn dat het Joodse volk en dus in het algemeen Israël alsnog weer Ami wordt en Gods volk wordt en de functie als volk Gods in de wereld ook zal vervullen als koninklijk en priesterlijk volk. Maar ik denk toch niet dat ze dan de Joodse wet prediken? Absoluut niet. Zij prediken precies hetzelfde als wij vandaag. De overvloedige rijkdom van Gods genade. Niet wet, maar genade. En dus het einde van het judaïsme als zodanig. Ik spreek Rabbi van de Kamp dus maar weer even na. De komst van de Messias betekent het einde van het jodendom. En een andere jood zei mij, dus hopen wij dat de Messias niet komt. Want als de Messias komt en als er sprake is straks van een gelovig overblijfsel uit Israël. En het zal inderdaad het woord Gods prediken in de wereld, dan is het niet de wet. Maar is het inderdaad de genade die door Jezus Christus geworden is. En let op hoe de brief eindigt. Ik heb die schriftplaatsen niet meegenomen, maar ik heb hem hier nou toch voor me liggen. Bijna alle brieven eindigen en beginnen zo. Genade zij u, nooit wet. En eindigen met de genade van onze Heer Jezus Christus. Zij met uw geest. En dat is heel wat anders dan de wet van onze Heer Jezus Christus. Want dat kan helemaal niet natuurlijk. Maar het is wat anders dan de wet van Mozes of iets dergelijks. Zij met uw vlees, broeders. Dat is het niet. Zodat je maar weer ziet dat je ook over dit soort schriftplaatsen niet heen moet lezen. Welke zal ik u nog noemen? Efeze 3. Wij waren al even in Efeze 3 vanwege de bedeling, dan wel heerschappij der genade Gods, in vers 2. Maar hier staat in vers 7, het evangelie waarvan ik dienaar geworden ben, naar de gave der genade Gods die mij gegeven is. Want ik zei al, gave en genade wordt ook genoemd in verband met de persoonlijke verantwoordelijkheid en bediening dus van elke gelovige, in het praktische leven. Maar hier staat ook, genade Gods die mij gegeven is naar de werking zijner kracht. En dan heb je weer de combinatie van genade en kracht. De kracht der genade die ons leven zou bepalen. Nou, wat zal ik nog noemen? Vooruit dan. Zomaar even, hè. 2 Timotheus 2, want ik moet natuurlijk toch nodig ophouden. Ik lees even 2 Timotheus 2. Waar Paulus schrijft aan Timotheus. Timotheus die door Paulus in deze bediening is terechtgekomen. En hij zegt, gij dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade. Waar putten wij onze kracht? Van waar komt onze kracht, onze sterkte? Uit 10 geboden op stenen tafelen? Dat heb ik eens nagevraagd aan Mozes. Weet u wat hij deed toen? Daar heb ik het al gezegd natuurlijk. Hè? Weet u wat zijn antwoord was? Hij smeet zijn stuk. Precies. Dat is wat een mens goed kan. De wet Gods breken. Het is nog nauwelijks beneden aan de berg of het is gebroken. Zo is het, precies ja. Nee, onze kracht is niet gelegen in stenen tafelen. Onze kracht is gelegen in die kostelijke steen die wel vast gefundeerd is, of hoe het maar heten mag, de Heer Jezus Christus. En de kracht zijner genade wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En daarna zegt Paulus, en hetgeen gij van mij gehoord hebt. En hij zegt niet hetgeen gij van Mozes gehoord hebt. Hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. En uit die verzen mogen blijken dat inderdaad deze Bijbelse boodschap van de genade Gods kennelijk bedreigd wordt. Altijd en overal bedreigd wordt. En dus zegt Paulus aan Timotheus, hou eraan vast en geef het vooral door aan betrouwbare mensen, opdat die trouw zouden zijn aan datzelfde woord. En die bekwaam zouden zijn om anderen weer te leren. Ziet u? Er moet voor gewaakt worden dat deze Bijbelse boodschap bewaard wordt. Dat is de opdracht die Paulus aan Timotheus geeft. Maar het is ook de enige bron van onze kracht, uiteraard. Daarna zou ik nog even moeten noemen Titus 3. Titus 2 waren we al. De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons, gelovigen. Maar daarna Titus 3, waarover wedergeboorte en de Heilige Geest en vernieuwing gesproken wordt in vers 5. En dan vers 6, de Heilige Geest, de welke Hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus, onze zaligmaker, opdat wij, gerechtvaardigd zijnde door zijn genade, erfgenamen zouden worden naar de hoop des eeuwige levens. Dat wil zeggen, deel zouden hebben aan de vervulling van de beloften aan Abraham enzovoorts. Hè? Opdat wij, gerechtvaardigd zijnde door zijn genade, erfgenamen zouden worden naar de hoop des eeuwige levens. Dit is een getrouw woord en deze dingen wil ik dat gij ernstelijk bevestigt, opdat degenen die aan God geloven zorg dragen om goede werken, niet de werken der wet, goede werken voor te staan. Deze dingen zijn het die goed en nuttig zijn voor de mensen. Maar wederstaat de dwaze, daar gaat hij weer, de dwaze, de onverstandige. De dwaze vragen en geslachtsrekeningen en twistingen en strijdingen over de wet. Want zij zijn, kijk, dat zijn versen die niemand uit het hoofd kent. Ik ook niet trouwens hoor, maar toch is het vreemd hè. Nee, ik bedoel niet als verwijt, maar gewoon even vaststelling van het feit. Want zij zijn onnut en ijdel. Dat is twee keer hetzelfde uiteraard. Het dient tot niks. Absoluut niet. Genade, daar gaat het om. Gerechtvaardigd uit zijn genade en daarom erfgenamen des eeuwige levens. Maar wederstaat de dwaze vragen en geslachtsrekeningen en twistingen en strijding over de wet, want ze zijn onnut en ijdel. De volgende term is verwerp een ketterse mens na de eerste en tweede vermaning, zodat als je op grond van de schrift zou afvragen wie is die ketterse mens, wat is herkenbaar voor één ketterse mens, sorry. Gelukkig vraagt mij dat nooit iemand. Maar als iemand dat vraagt, ja, hier het antwoord staat natuurlijk toch gewoon bij. In het voorgaande vers, toch of niet? Daar gaat het toch over? Daarna hebben we nog enige ernstige woorden in Hebreeën hoofdstuk 10, vers 28. Heel zware woorden zelfs. Maar ik moet ze toch wel noemen, dacht ik. Hebreeën 10, vers 28. Als iemand de wet van Mozes heeft niet gedaan, volgens diezelfde wet van Mozes, die sterft zonder barmhartigheid en dus zonder genade, onder twee of drie getuigen. Hoeveel te zwaarder straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden die de Zoon van God vertreden heeft, niet Mozes, maar de Zoon van God vertreden heeft. Als men Mozes vertreedt, sterft men onder twee of drie getuigen. Hoeveel te zwaarder straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden die de Zoon van God vertreden heeft en het bloed des testaments, Nieuwe Testament, dus onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was en de geest der genade smaadheid heeft aangedaan. Het is nog één ding om te zijn zonder God en gebod. Maar wat denkt u wat voor gevolgen het heeft als men is zonder God en zonder genade? Ja, dat weten wij niet, maar het is in ieder geval veel erger. Dat blijkt toch uit deze woorden. En daarom is de verantwoordelijkheid voor ons als gelovigen om inderdaad uit genade te leven, maar bovendien ook om die genade te prediken. Nooit, never, wet. Nooit zo'n boodschap van doe dit niet, doe dat niet, doe zus en doe zo. Dat is allemaal wet. Het is altijd genade Gods, zo rijk en vrij. Want hoeveel te zwaarder straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden die de geest der genade smaadheid heeft aangedaan? Geef er maar geen antwoord op. Maar wij kennen hem die gezegd heeft, mijn is de wraak, ik zal het vergelden, spreekt de Heer, Heere. En wederom, de Heere zal zijn volk oordelen. Ik heb geen antwoord op de vraag hoeveel zwaarder die straf is. Ik kan wel zeggen wat hier staat, vreselijk is het te vallen in de handen des levende Gods. En meer weet ik er ook niet van. Meer kan ik er ook niet over zeggen. Maar ik weet wel dat er een hard oordeel komt, ook over degene die weliswaar genade hebben aanvaard, opdat zij eeuwig leven zouden ontvangen, maar daarna pertinent geweigerd hebben om uit genade te leven, laat staan genade te prediken. Dat is wat hier staat. Daar kun je niet over van mening verschillen. Je kunt hooguit zeggen, er weet niks mee te maken hebben, of dat neem ik niet serieus of zo. Maar het staat hier wel. Vreselijk is het te vallen in de handen des levende Gods. Kortom, de Heere zal zijn volk oordelen. Men zou vast blijven houden aan deze genade Gods. En ik sla weer om en ik kom terecht in Hebreeën 12, vers 15. Vers 14 eerst dan maar. Jaag de vrede, shalom. Jaag de vrede na met alle mensen. Dat lukt je nooit als je andere mensen onder de wet stelt. Of als je wet predikt. Dat kan nou helemaal niet. Jaag de vrede na met allen. En de heiligmaking, zonder welke niemand de Heere zien zal, dat betekent feitelijk zonder welke niemand in gemeenschap met de Heer kan leven, want dat is wat het echt betekent. En daarna toeziende, terwijl wij dus vrede en heiligmaking najagen, zien wij toe dat niet iemand verachteren van de wet Gods. Hè? Ik weet dat het flauw is om het zo te zeggen, maar het is wel duidelijk, toch? Toeziende dat niet iemand verachteren van de genade Gods. En dan meteen vers 28. Daarom, omdat wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden, door welke wij welbehagelijk Goden mogen dienen. Wat is dus de basis van de christelijke ethiek? Welke wijze zouden wij God dienen? Waardoor? Wel door de genade. En die zouden wij vasthouden. Wij zouden die genade vasthouden. Dat kunnen wij ook. Het is alleen de vraag of wij het willen. God reikt het ons aan. En wij zouden het aanpakken en daarbij blijven. Niet weer weggooien, daarbij blijven. Genade en uit genade leven. Laat ons die genade vasthouden. En dan nog een paar versen verder in hoofdstuk 13... Vers 9, wordt niet omgevoerd met verscheidene, dat wil zeggen afwijkende, met verscheidene en vreemde, ook afwijkende dus, leringen. Dus niet tot een andere evangelie afwijken of zo, want er is geen andere. Wordt niet omgevoerd met verscheidene en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt worden door genade. Is die weer, de kracht. De kracht van ons leven. Het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade. Niet door spijzen, algemene verwijzing naar de wet. Eet dit, eet niet dat, weet u wel. Niet door spijzen door welke geen nuttigheid bekomen hebben die daarin gewandeld hebben. Met andere woorden, waar wij gesterkt worden door die genade, daar bekomen wij nuttigheid. Daarin, in die genade dus staat hier, zouden wij wandelen. De consequentie in de volgende verse blijkt dan ook te zijn dat wij terechtkomen buiten de legerplaats en daar smaadheid dragen. Dat is het idee. Daarna noem ik nog Jacobus 4. Voor degenen die zeggen dat Jacobus uitsluitend Joods en dus wettisch is. Combinatie die me trouwens ook ontgaat, maar vooruit. Jacobus 4, vers 10. Vernedert u voor de Heere en hij zal u verhogen. Dan hoeven we dat mooi zelf niet te doen, denk ik altijd. Hele zorg minder. Meen ik serieus? Broeders, spreek niet kwalijk van elkander. Die van zijn broeder kwalijk spreekt en zijn broeder oordeelt, die spreekt kwalijk van de wet en oordeelt de wet. Die tekst wordt slecht begrepen, maar het is echt een eenvoudig idee. Als wij onze broeders oordelen, onze medegelovigen, en kwalijk van hen spreken, spreken wij kwalijk van de wet. Want als wij niet kwalijk van de wet zouden spreken, en dus echt op wettige wijze, op goede wijze de wet zouden hanteren, dan zouden we vaststellen dat niemand van ons door de wet veroordeeld wordt. Want door de wet en voor de wet zijn wij allen gestorven. Dus elke beschuldiging naar elkaar met betrekking tot praktische leven, zonde, misdaden, overtredingen, is altijd in strijd met de wet. En als we dan zo nodig de wet willen toepassen, ja, dan moeten we dat niet doen op onwettige wijze, toch? Heel laconiek, hoor. Die zijn broeder oordeelt, die spreekt kwalijk van zijn broeder, maar die spreekt kwalijk van de wet en oordeelt de wet. Indien gij nu de wet oordeelt, zo zijt gij geen dader der wet, maar een rechter. Weten wij het dan beter dan de wet? De wet spreekt ons vrij. De wet zelf, feitelijk, heeft ons vrijgemaakt van de wet. De wet heeft ons veroordeeld tot dood en dus zijn wij der wet inmiddels gestorven. En als we daarna toch beschuldiging inbrengen, zelfs tegen uitverkorenen gods, dan zijn we geen daders der wet, dan leven we niet onder de wet, dan stellen we ons zelfs boven de wet. Alsof wij rechters zijn, alsof wij de dienst uitmaken. Zie je wel, leven uit genade is niet strijdig met de wet, is de vervulling der wet en is een overeenstemming der wet. En dus, wij zouden leven uit die onderwerping aan de wet als zodanig. Daarna moet ik u zeggen, maar daar kom ik dus niet meer aan toe, maar ik noem het nog wel even, terwijl ik even verder sla naar 2 Petrus 3, noem ik nog wel even dat ook wat de toekomst betreft, de Bijbel zegt dat al wat wij zullen ontvangen alsnog, en voor zover wij nog wat zullen ontvangen in de toekomst, zou het eveneens voortkomen uit de genade Gods. Genade, ik heb het er straks niet aangehaald, uit Romeinen 5 vers 2, in welke wij staan en wij roemen in de hoop der heerlijkheid. Toekomstverwachting, eveneens gebaseerd op de genade Gods. Kortom, geroepen tot zo'n stelling, maar tot prijs zijner genade, lazen wij daar straks al in Efeze 1 vers 6. Wij hebben goede hoop in genade in 2 Thessalonicense 2. God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. 1 Petrus 1 vers 3. Toekomstverwachting, namelijk tot een onvergankelijke erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt. Na zijn barmhartigheid heeft hij ons wedergeboren tot een levende hoop, namelijk een onverderfelijke erfenis. Precies één. Niet alleen voor het verleden wat ons betreft, maar ook voor het heden en ook voor de toekomst zijn we afhankelijk van Gods genade. Petrus schrijft dan ook in 1 Petrus 1 vers 13, hoopt volkomenlijk op de genade Gods in de openbaring van Jezus Christus. Wat het ook betreft, onze wedergeboorte wellicht in het verleden, het feit dat we kinderen Gods zijn geworden, of het betreft ons leven als kinderen Gods, of het gaat om onze toekomstverwachting, het is altijd genade Gods. En voor zover er ooit werken in betrokken zouden zijn, zijn het die werken die door de kracht der genade in ons en door ons bewerkstelligd worden. Een ander onderwerp, dus daar ga ik niet op in. Maar het lijkt me toch wel aardig om nu te besluiten met die tekst hier in 2 Petrus 3. Laatste woord van Petrus. Joods? Beschuldig me Petrus wel eens van, hè? Zo Joods. Maar lees eens wat hij zegt. Laatste woorden van Petrus. Vers 17. Gij dan, geliefden, zulks tevoren wetende, wacht u dat gij niet door de verleiding der gruwelijke mensen mede afgerukt wordt en uitvalt van uw vastigheid. Vastigheid die we vinden in de brieven van Paulus, zei Petrus in de voorgaande verse. En dan vers 18, maar wast op in de genade en kennis en dus ook wijsheid en kracht. Wast op in de genade en kennis van onze Heer en Zaligmaker, Jezus Christus. Met als gevolg hem en niet ons. Hem, zei de heerlijkheid. Beide nu, inderdaad, in ons tegenwoordige leven uit genade. Beide nu en in de dag der eeuwigheid. Want ook wat de toekomst betreft zijn we afhankelijk van wat God ons geeft in de overvloedige rijkdom zijner genade. En dus hem zei de Heer. Zullen wij danken? Ja, trouwe hemelse Vader, we danken u dat we ook vandaag uw woord mochten openen. En mochten bepaald worden bij het hart van uw Bijbelse boodschap. Bepaald mochten worden bij die blijde boodschap, het evangelie der genade Gods. Waarin u uiteenzet hoe u niet door wet, maar door genade ons zalig maakt, ons verlost uit de dienstbaarheid der verderfenis. Ons verlost van de heerschappij van de wet, de zonde en de dood. En ons plaatst in een nieuwe schepping en zelfs in uw hemel. Wij danken u voor dat grote voorrecht dat wij door uw genade kinderen Gods geworden zijn. Mede-erfgenamen zijn geworden van Christus. En mogen uitzien naar die onvergankelijke, onverderfelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt, zoals uw woord dat zegt. Wij danken u dat wij niet leven onder die wet die niemand ooit kon dragen. zodat we niet onszelf hoeven te zien als schuldig en elkander niet hoeven te zien als schuldig, maar in tegendeel mogen weten dat op rechtvaardige en wettige grond u de zonde der wereld weggedaan hebt en een nieuwe schepping hebt tot stand gebracht door de opstanding van onze heiland zelf, die van die nieuwe schepping de eerste is. Wij danken u dat u ons in hem gezegend hebt met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel. En dat we mogen leven uit de rijkdom van uw genade. Weliswaar buiten de legerplaats wellicht, maar daarmee ook verlost van de wereld en van de God deze wereld. Wij danken u dan dat we als uw kinderen door het leven mogen gaan. In afhankelijkheid van u en in vertrouwen op en geloof in de Heere Jezus Christus, in wie al uw beloften ja en amen zijn. We danken u dat we uw woord mogen leren verstaan. Dat wij de waarheid die tot ons gekomen is samen met uw genade, dat we die waarheid mogen leren verstaan en dat die waarheid ons vrijmaakt. We danken u in het bijzonder dat deze prediking van uw genade, zelfs deze leer van uw genade, zo eenvoudig in uw woord aan ons geopenbaard is geworden. We danken u dat daar waar wij uw woord serieus nemen en u serieus nemen, uw woord lezen, onderwezen worden in deze waarheid, waarvan wij niet zouden verachten, waarin wij zouden staan en waarin wij zouden opwassen. Wees u dan ons nabij met die kracht van uw genade, die ons genoeg is, om Christus wil. Amen.